see him. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we verzoeken u te zingen van Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En wat er volgt, Psalm 26, het tweede vers. Gods heilig woord zal ons worden gelezen, Handelingen 5, de eerste 11 verzen. Vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En nou, we zingen Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Zeker man, met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven en onttrok van de prijs ook met medeweten van zijn vrouw en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zou? En onttrekken van de prijs van het land. Zo het gebleven was, bleef het niet het uwe. En verkocht zijnde, was het niet in uw macht. Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar God. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande, schikte hem toe en droeg hem uit en begroeven hem. Het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij dit land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, wat is het? Dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren. Zie de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen, ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de hele gemeente en over allen die dit hoorden tot zover.
Het trachten we een zegen te vragen over ons samen zijn. Heere, het is uw hand die ons nog samenbrengt onder het woord. Uw woord. En dat is of een reuken des levens ten leven, hebben we vanmorgen gehoord. Lazarus, kom uit. Of het is een reuken des doods ten dode. Dat hebben we zojuist horen lezen van een Ananias en Safira. Mogen we u dan smeken om genade om uw geest, Heere? Want Ananias en Safira hebben gehuicheld en gelogen, u. Wellicht zelfs zonder woorden, maar met hun gebaar en met hun houding hebben ze gelogen. En toen hebt u hun levensdraad afgesneden, onmiddellijk. En u weet wie er van ons nu nog zou leven als u met ons hetzelfde had gedaan. Want hoe menigmaal hebben wij niet gelogen en gehuicheld. Zij met woorden of met gedrag. Voor Ananias en Safira werd de genadetijd onmiddellijk afgesneden. En wij krijgen nog genadetijd. Maar uitstel is geen afstel, want ook wij zullen openbaar gemaakt worden voor de rechterstoelen van Christus. Heere, leer ons genadiglijk onszelf kennen, dat wij in ons hart niet anders, niet beter zijn dan Ananias en Safira. Maar leer ons daar ook mee vluchten tot die enige bloedfontein die, hoewel verborgen is, niet in de prediking, maar wel voor onze ziel, ach, wil hem openbaren en leer ons nog vluchten tot hem, die in heel zijn leven waarheid is, de waarheid. Denk aan de kinderen die hier zitten, kleine kinderen, de allerkleinsten thuis. Ach, wil er uw kerk nog uitbouwen, Heere. Verbondsgod, u weet wat er op de huwelijken, op de kinderzegen, op de gezinnen afkomt. Maar u staat er toch boven. Doch de Heere in de hoogte, u bent toch geweldiger dan het bruisen van grote wateren. Dan de geweldige water der zee, de zee van de media, van de verzoekingen. Heere, bekeer nog kinderen, jongeren, ze zitten hier ook jeugd. Wil er genadig uw kerk uitbouwen, Heere, naar uw belofte. En zou u nog wonder willen doen, ook onder ouderen? Ananias en Safira hebben goden gelogen en den Heilige Geest verzocht. Maar hoeveel uit ons midden hebben ook niet de Heilige Geest tegengestaan, zoveel preken verworpen. De allerhoogste smarten aangedaan. Ach, mag het nog doorleefd worden, opdat er met die wonden gevlucht zou worden tot de bloedfonteinen Christi. En denk aan uw kinderen, geef u ze onderwijs, onderwijs. Telkens weer zijn en blijven ze ook dwaas, maar u bent te getrouw. Ze leren zich kennen als een Ananias en een Safira. Mooie van buiten, mooie woorden, mooie gebaren en ondertussen zichzelf bedoelen en bedorven. Maar ach, zou u ze ook willen doen zien op die grote middelaar, Christus. En schenkt ze die geest door hem verworven, die geest der waarheid. En leidt ze tot de waarheid, want buiten Christus is alles te kort, te kort, te kort. En doet ze dat maar gedurig beleven. Opdat u aan uw eer komen, ook in het leven der uwen. Denk aan de tijdelijke noden u vanmorgen voorgelegd. Rouwdragenden zorgen. Duizend zorgen, duizend doden. Kunnen het angstvallige hart kwellen, staat er nog over op, Heren. En geef kracht naar kruis en doet zien dat er niets, niets bij geval geschiet. En dat u alles leidt en bepaalt. Leer maar een ieder van ons in welke weg en staat en omstandigheid hij of zij zich ook bevindt. Leert, Heren. Dat waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden, maar leert ook dat u nochtans in uw eeuwige raad alles bestuurt. En dat er geen ding gewisser geschiet dan het hoge bevel van zere mond. Hoe onbegrepen uw wegen zijn en hoeveel de raadselen zijn en hoe vleeskruisigend de weg kan zijn en de doornen op het levenspad. Bewaart er ons voor dat we er niet in zouden bijten in de stok, maar dat we onder u mogen bukken en buigen en de roede door uw geest zouden mogen kussen. Dat is geen eigen vrucht, maar zou u toch willen schenken om Christus wil. Waakt over onze gezinnen, over de huwelijken, over onze jongeren en ouderen, overal wees er nog een vurige muur rondom, Heren. Denk aan ons arme land, ons vorstenhuis, bekeert ze. De regering, zij die een staatkundige gereformeerde politiek voorstaan, geef ze wijsheid en getrouwheid en geef ons gebed ervoor. We kunnen zo rechtzinnig de zonde van anderen aanwijzen. En we kunnen zo bedroefd zogenaamd ons hoofd schudden en ondertussen geen traan schreien en geen minuut wakker liggen. Heren, maak ons wezenlijk lastdrager en doe ons zinken door ons fariseïstisch bestaan. En breng ons op de bodem van onze zelfsverlorenheid en doe nog zuchten voor ons arme land en voor onze regering. Denk aan de nood op de wereld, oorlogsspanningen in het Midden-Oosten, vervolgingen, verdeeldheid. Denk aan uw kerk. Alle arbeid in uw godsrijk van de zending, van de evangelisatie, het bondsvolk, de Joden, mogen we u alle bevelen, Heren. De kring onze gemeenten, curatorium, rector, docenten, studenten, vermeerder nog het getal. De voeten van degenen die het goede boodschappen. En die de vrede verkondigen in een wegzinkend, zich verzondigend land, toch schenkt ze nog, Heren, die u uitstoot in uw wijngaard. Sterk al uw knechten, de weduwe van uw knechten, emeritus predikanten, ziek, zwak, oud. Denk in ontferming ook aan dit erfdeel. Zegen de Broederskerkraad, helpt ook ons met de studenten in proponeren, met de ouderlingen in het lezen van de preek, ook in Hardingsveld en overal. En geef ons eenvoud en getrouwheid en liefde ook. Altijd, altijd, elk preek, elk bezoek, elke catechisatieles, alles. Maar ook als het zulke ingrijpende stof betreft, die u ook niet voor niets, ter waarschuwing, in uw heilig woord hebt opdoen tekenen, door uw Heilige Geest, die door Ananias en Safira beproefd en verzocht werd. Heer, bekeer en zegen de prediking en geef ons een mond en lippen om uw woord recht en liefdevol te snijden. Om Christus wil, amen. Zingen we ter voortzetting Psalm 36. Het eerste en het tweede vers. Het trotse gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrezen is uit zijn ogen. Wijl hij zo lang zichzelf vlijt tot Gods ongerechtigheid niet langer kan gedogen. En wat er volgt, Psalm 36, vers 1 en 2, onder het zingen zal worden gecollecteerd. Eerste rondgang diaconie, tweede kerk, derde emerituskas.
Thank you.
Gemeente met Zeren Hulp, wil we uw aandacht bepalen bij het ons voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 5, deze eerste 11 versen. We lezen u alleen vers 3, 4 en 5. En Petrus zeide Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat je de Heilige Geest liegen zoudt? En onttrekken van de prijs des lands. Zo het gebleven ware, bleef het niet uwe en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat ge deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias deze woorden horende viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vreze over allen die dit hoorden. Gemeente, ons thema is de zonde van huichelarij. En we letten op drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij de aard van deze zonde. En ten tweede bij de straf op deze zonde. En ten derde dat ook. Het middel tegen deze zonde. Dus de zonde van huichelarij, de aard van deze zonde, de straf op deze zonde en het middel tegen deze zonde. Het is kort na Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort, duizenden mensen bekeerd, 3000, 5000. De Heer had beloofd dat hij de prediking vergezeld zou doen gaan met tekenen en wonderen in Marcus. In Handelingen 3 gaat het over het wonder van een kreupele aan de schone poort. Die wordt door het woord van Petrus, nee, door Gods woord, door middel van Petrus genezen. En vanavond worden we geroepen om stil te staan bij een ander wonder, maar wel een heel ingrijpend wonder. Dat datzelfde woord een reuke des levens is, ook vanmorgen ben u daarbij bepaald, bij een dode Lazarus die uit het graf wordt geroepen. Maar vrienden, dat woord is ook een reuke des doods ten dode. Dat zie je hier bij Petrus, Ananias en Safira. Ze hadden kostelijke namen. Ananias betekent de Heere erbarmt, ontfermt zich, kostelijk. En Safira, daar zit het woord saffier in. Dat is een blinkende edelsteen. Ananias en Safira behoorden bij die eerste christelijke gemeente, waar de Heere zo op kennelijke wijze werkte, wat ook blijkt uit Handelingen 4. Ze waren één in de leer en ze hadden alle dingen gemeen. Ananias en Safira hebben ook onder het woord gezeten van Petrus, net als u, onder de leesdienst of de verkondiging. Ze hebben zich aangesloten bij de gemeente, net als u tot die leeftijd kwam. Ze hadden ook enige liefde, want ze wilden toch ook wat van hun bezittingen afstaan aan de armen. Ze hadden veel voorrechten, wij ook. En toen is er gebeurd wat we zojuist hebben horen lezen. Er ging nogal sprake van uit van Barnabas, die had een stuk land verkocht en de opbrengst aan de voeten van de apostelen gelegd. Daaruit bleek zijn ongeveinsde liefde tot God en tot zijn naasten. Nou, dat vonden Ananias en Safira ook wel mooi. Is natuurlijk niets op tegen. En ze verkopen ook een stuk van hun land, of hun land. Als ze dan die opbrengst zien, vinden ze het toch wel een beetje jammer. En dan onttrekken ze een deel daarvan. Is dat verkeerd? Nee, gemeente. U doet ook in de collectezak, nadat u meent wat nodig is, hoeveel, nadat de Heere u gezegend heeft. Dat Ananias en Sapphira een deel van die opbrengst onttrokken. Het was natuurlijk helemaal niet verkeerd, ze hadden niets hoeven te verkopen. Peter zegt dat ook, toen het onverkocht was. En toen het verkocht had, was het niet in uw macht. Maar goed, ze onttrekken een deel. Dat is hun goed recht. En vervolgens staat Ananias op. Ze hebben overleg gepleegd. De schrijvers wijzen erop, ze hadden kennelijk een goed huwelijk. Helaas kan je dat ook niet in deze droeve tijd van alle huwelijken zeggen. Ze hebben in ieder geval met elkaar overleg gepleegd. Alleen, dat is het verdrietige van dit huwelijk. Ze hebben overleg gehad over het kwade. Dat is heel smartelijk. Niet iedereen komt tot een huwelijk, maar als je tot een huwelijk mag komen, mag je en moet je elkaar tot een steun zijn in tijdelijke en eeuwige dingen. Overleg en bid samen als je elkaar nog hebben mag. En als je verkering hebt, moet je al in je verkeringstijd samen je knieën buigen. Want als je het voor het eerst doet op de knielbank op je trouwdag, is dat arm. En het is helemaal buitengewoon arm als dat de laatste keer is dat je knielt samen. Gemeente, samen tot de Heere roepen, samen knielen. Je kan toch aan tafel ook bidden? Het is toch maar een vorm. Dat kan allemaal. De duivel wint overal terrein. Wat is er op tegen om samen als gezin je knieën te buigen? Ananias en Sapphira hebben tenminste met elkaar overlegd, hadden geweldige namen, hadden buitengewone voorrechten. En nu gaat Ananias naar de vergadering met die gedeeltelijke opbrengst en legt die neer aan de voeten. Telkens komt dat woordje voeten terug, ter apostelen, net doende of dat alles was. Nou moet u eerlijk zeggen, dit was natuurlijk niet goed, dat kan een kind nog begrijpen. Maar is dat nou zo erg? Tuurlijk, het was helemaal verkeerd. Maar er zijn toch wel ergere dingen, gemeente. Een moordaanslag of een roofoverval. Dat vind ik persoonlijk veel ingrijpender. Wat maakt nu deze in onze ogen ogenschijnlijk niet zo erg zonde, zo extreem? Eerst wil ik deze opmerking maken, gemeente. Elke zonde is verschrikkelijk, hoor. Elke zonde, zegt Eschines, stelt ons eeuwig verdoemelijk voor God. Daar moet je op indenken. Dus elke zonde is er één. Maar wat was nu het bijzonder extreme, buitengewone van deze zonde? In de eerste plaats, gemeente, dat Sapphira's onder een schijn van godzaligheid net deed of die geweldige liefde had tot God en zijn naaste, en ondertussen goden loog. Hij loog tegen God, dat kan natuurlijk in wezen niet, maar dat staat wel in Gods woord. Hij beproefde God. Hoe moet je dat dan zien? Daar wijzen de kanttekeningen op. Als hij daar de vergadering binnenkomt, beproeft hij, kanttekening 5, kanttekening 20, moet u dus lezen, Beproeft hij, neemt hij er een proef op? Of Gods geest inderdaad wel alles weet? En of Gods geest inderdaad wel rechtvaardig is? Mag ik het zo zeggen? Hij neemt met zijn schijnheilige leugenachtige houding onder het gewaad van Gods dienst een proef op de som of God wel alwetend is en of die rechtvaardig is. Bovendien, zeggen de kanttekenaren, doet hij dat tegen zijn overtuiging en zijn geweten in. Hij heeft gevoeld dat hij verkeerd bezig was. Hij gaat toch door, liegende tegen God, verzoekende de Heilige Geest, net doen, en zoekt Ananias maar niet te ver. Of die vol is van de Heilige Geest, terwijl die ondertussen vervuld is van de Satan. De zonde tegen de Heilige Geest, gemeente, probeer ik altijd zo uit te leggen op de catechisatie. In de eerste plaats dit. Elke zonde tegen een drie-enig God bedreven is natuurlijk in wezen ook een zonde tegen de Heilige Geest. Dat wordt hier niet mee bedoeld. Hoewel die ook vreselijk is, die zonde. Met de zonde tegen de Heilige Geest, u zult zich wat moeten inspannen, wordt bedoeld als we bewust Gods werk voor duivelswerk uitmaken, zoals de fariseeën dat doen in Lucas 12. Dat is een zonde die alleen op kerkelijk gebied in de kerkkamp kan bedreven worden. Heidenen kunnen dat niet doen, die weten niet wat Gods werk is. Dus de zonde tegen de Heilige Geest is een bewuste zonde om Gods werk voor duivelswerk uit te maken. Dat is hier niet het geval. Maar wat hier wel het geval is, om onder een gewaad van godzaligheid duivels werk te doen. Daarmee God verzoekende, proef op de som nemend en tegen God liegen. Dat is het karakter van deze zonde. Dan moeten we ook niet vergeten, en daar wijst onze kanttekening aan, op, dat Paulus schrijft tegen de gemeente van Gods kinderen: weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u woont? Het was toen een bijzonder gemeente met duizenden bekeerde mensen, waarin de geest was. En u zondigt daar Ananias met zijn prachtige naam, publiekelijk, schijnheilig, tegen die gemeente, tegen God. Hij schendt de tempel Gods, wijzen de kanttekenaren heen, naar die tekst. Ons lichaam behoort ook een tempel Gods te zijn, kinderen. Ja, als je bekeerd bent, ja dan zeker. Maar als je onbekeerd bent, niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn. En als je onbekeerd bent, vrienden, ja dan zucht ik, is ons lichaam een synagoge van de Satan. Verschrikkelijk toch? Ja, maar dat beseffen we niet. Terwijl je gedoopt bent, besef je dat nou? Maar Ananias doet net of die godzalig is, schendt de tempel Gods, de gemeente, liegt goden, beproeft de Heilige Geest. Dat is het karakter van de zonde. En hij doet dat bewust, tegen beter weten in, met overleg van zijn vrouw. Weet je wat Calvijn zegt? Deze zonde, hè? En gemeente, dan moet ik gelijk wat zeggen. Dan zeg ik ook tegen mij, o lieve kindertjes. Vraag maar om ontdekking, want dan ga je zien dat die Ananias echt niet zo ver van huis is, hoor. Calvijn zegt, deze zonde is in ieder geval een zonde ten eerste van leugen en huichelarij. Ja, dat is typisch het werk van de duivel. Paradijs al begonnen met liegen. En ook doet hij het nog alleen. Hier doet hij het onder het schijn van Gods zaligheid. In de tweede plaats, zegt Calvijn, is deze zonde een zonde van ongeloof. Want Ananias gelooft helemaal niet dat God alwetend is en dat de geest zijn overleggingen kent. Hij gelooft helemaal niet dat God rechtvaardig is. Maar gelooft u het wel? Beseffen we het? Dat we met een alwetend God te maken hebben, die niet alleen onze daden ziet en oordeelt, ons handelen ziet, maar ook onze gedachten van verre kent. En dat die gedachten openbaar gemaakt zullen worden. Wie zou dat nou beseffen? En wij zijn subliem, omdat onder een kleedje van huichelarij en godsdienst en vroomheid en rechtzinnigheid te verbergen. Dus deze zonde van Ananias is leugen. En wij, heeft hij wat gezegd toen hij dat geld neerlegde? Kanttekeningen hebben het erover dat hij mogelijk gesproken heeft, maar ik weet het, die staat er niet. Maar al zou hij niets hebben gezegd, hij heeft gelogen met zijn gebaar. Herken je dat in je eigen leven? Dan hoef je nog niet eens te liegen. En toch lieg je. Met je houding. Met je gebaar. Bedrijf je ongeloof, jongens en meisjes. Want we geloven niet dat God erop terugkomt. En deze zonde, zegt Calvijn, is in de derde plaats gierigheid. Tuurlijk. Hij vond het jammer om heel die opbrengst te geven. En hij onttrok, laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Kent u dat? En die rijk willen worden, zegt Paulus in de brief aan Timotheus, vallen in veel verzoekingen en tot verderf. De zonde van gierigheid en van ongeloof. De zonde, gemeente, van leugen, maar ook ten vierde, het is ook een zonde van hoogmoed. Om maar van de mensen gezien en van de mensen geprezen te worden. En dan moet je eigen levens nakijken. Hoeveel, ik heb het helemaal niet over wereldse mensen, kerkmensen. Hoeveel van ons handelen en spreken wordt niet beïnvloed van wat de mensen van ons zeggen en vinden en denken. Gelukkig hoor, er is ook een ander volk, dat is er hoor. Maar herken je dat niet? Gierig, hoogmoed, ongeloof, huichelarij. En misschien nog wel een mooie naam ook. Dat had in ieder geval Ananias. En Saphira had ook een prachtige naam. De naam betekent Saphira, hè? Dat is een edelsteen die blinkt. En ze hebben in het kwade overleg gehad. En ze denken Gods geest te bedriegen. Ze zondigen, verzoeken de Heere. Bovendien, zegt Calvijn, dit was een zonde waarin ze niet vielen. Dat is ook vreselijk. Je kan onverwachts in een zonde vallen waarvan je zegt, tjoe, dat nou toch gebeurd is. Maar dit is een welbewuste, weloverwogen zonde geweest. En het is ook nog eens een zonde geweest, die ze vrijwillig hebben bedreven. Niemand heeft ze ertoe aangezet. Het is ook nog eens een zonde geweest, waar misbruik is gemaakt van de heilige huwelijke staat. Want ze hadden elkaar in het goede moeten onderwijzen. Vrienden. Wat een aangrijpende zonde en wat een aangrijpende gedachte. Hier heb je de aard. En nu gaan we naar onze tweede gedachte. De straf op deze zonde. En Petrus zeide, hij vraagt niets. Hij onderzoekt niets. Mag dat? Is dat goed van Petrus? Wij hebben altijd te onderzoeken en te vragen. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, hoor en wederhoor. Petrus doet dat hier niet. Maar de kanttekening zegt, Petrus was hier op een bijzondere wijze voorgelicht door de Heilige Geest en op een extra buitengewone wijze kreeg die macht van de Heere. Die dat niet hebben, moeten dat dus ook niet navolgen, zeggen de kanttekenaren. Als daar Ananias zeer geveinst Gods werk nabootst, ondertussen vervuld is met de Satan, terwijl Petrus vervuld is met de Heilige Geest, zegt hij Ananias. Hij stelt hem een vraag. Hoor je dat? Hij zegt niet, wat ben je toch een arme man. Wat zit je toch in de strikken. Ik zal voor je bidden. Had hij dat nou niet beter kunnen zeggen? Nee, gemeente. Hier velt de Heilige Geest, de Heilige God, een eerlijk rechtvaardig oordeel. Hier stelt Petrus, nee, stelt God Ananias ten volle verantwoordelijk voor zijn daden. Dat doet de Heer u en mij ook. Hij zegt, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dat gij de Heilige Geest liegen zou. En onttrekken van de prijs des lands. Dat is de eerste vraag. Waarom heb je dat nou laten? Waarom heb je dat nou toegelaten? En gemeente, mag ik dat nou ook vragen? In zere naam. Want vanavond, en dat geldt voor mij ook, is of uw hart vol van de Heere, vreze Gods, of het is vol van de Satan. Twee wegen. Waarom heb je dat nou toch toegelaten, Ananias? Heeft daar de Heere aanleiding voor gegeven? Kwam je wat tekort? En als je hier nou zit vanavond, waar is jullie hart mee vervuld, kinderen, en uw hart? Is dat nou vol van wereld, zonde, lusten, Facebook, media, hoogmoed, alles van deze wereld? God weet het. Dan ben je toch een stakkerd. Kijk, Ananias veinsde dat hij vol was van de Heilige Geest. Dat is een stap verder. Maar als wij hier zitten, met een gedoopt voorhoofd, waar het teken van bloed op af staat gedrukt, en heel je leven, je zaak, je gezin, vol van media, wereld, vakantie, begrijp ook dat bedoel ik. Je mag af en toe rust nemen, dat bedoel ik niet. Maar de Heere weet waar het nou vol van is. Heb je daar nou aanleiding toe, vraagt Petrus aan Ananias. Waarom, Waarom heeft Satan nou je hart vervuld? En dan stelt hij nog een vraag. Het is wat? Zo het gebleven waren, bleef het niet uwe en verkocht zijnde was het niet in uw macht. En dan komt de tweede vraag. Wat is het dat ge deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En in de dadelijkheid wordt dit woord van Petrus, wordt Gods woord, door de Heer bekrachtigd. En wordt dit woord een reuken des doods ten dode. En stort Ananias neer. Ananias deze woorden horende viel neder. En gaf de geest. En gemeente. Nu snijdt de Heere de genadetijd af. Ananias kan niet meer tot boetvaardigheid komen. Hij kan niet meer tot bekering komen. Hij kan niet meer tot Christus vluchten. Hij gaf de geest. Vreselijk is het om te vallen in handen van de levende God, mijn hoorders. En als u en ik sterven, dan zijn we of verenigd met de geest van Christus, met Christus, of werelds, dat kan, godsdienstig, verbonden met de geest van de afgrond van de duivel, van leugen. Van 2:1. Wat moet dat voor Ananias verschrikkelijk zijn geweest. En zijn vrouw zit thuis te wachten. Op roem, op eer, met geld. Ze hebben er nogal wat aan gehad. Wat hebt u gemeend? Ik vraag het allemaal aan mezelf. Aan die dingen waarmee nu mogelijk je hart vol is. Wat heb je eraan als je dadelijk wegzinkt in de rampzaligheid? Want dit oordeel werd toen in de dadelijkheid voltrokken. Bij ons heeft de Heer nog geduld, langmoedigheid. Maar geloof me, uitstel is geen afstel. Aanstond zullen wij sterven. En op de oordeelsdag zal alles openbaar worden. Want wij moeten niet alleen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Maar wij zullen openbaar gemaakt worden. En dat wij hier nog mogen zitten en ik hier mag staan. Dat is omdat de Heer nog genadig is en langmoedig en groot voor goede tierenheid. En wat voor Ananias niet meer kon, kan voor jullie nog wel, kindertjes. Jongeren, je kan nog bekeerd worden. Wat zeg ik? God wacht om genadig te zijn. Wat zeg ik? God kan huichelaars in Christus door de geest der waarheid nog waarmaken. Vind je dat nou niet groot? Het zou nou een wonder moeten zijn dat we nog leven. En wat de kerkelijke censuur betreft, we lezen dat Christus zegt tegen de apostelen, hij geeft ze de sleutelen van het hemelrijk, prediking en de censuur. Wat op de aarde gebonden is, zal in de hemelen gebonden zijn. Hier zie je het. Hier wordt Ananias op de aarde gebonden aan zijn gierigheid, hebzucht, ongeloof, goddeloosheid. Dat zal in de hemelen gebonden zijn. Daar houdt de Heere zich aan. En als er hier sprake is van kerkelijke censuur, dan is dat altijd medisch bedoeld en tot behoud. Kijk, dit was een buitengewoon geval, een extraordinair geval door ingeven van de geest. Maar gemeente, de gewone kerkelijke censuur, als je daaraan onttrekt en je gaat naar een andere kerkverband, je ontloopt God niet, dat zie je hier. Heel duidelijk, onmiskenbaar. En daar ligt hij dood op de aarde. En wat heeft hij nu aan zijn geld? En zijn eer en zijn roem waar hij zo naar uitzag. Het ligt al ter neergeslagen, gemeente. Wat hebben we? U en ik, als we de landen noemen naar onze namen. En we hebben kweet hoeveel bezittingen en we geven de geest buiten Christus en we staan voor God. Dan is het kwijt en rechtvaardig. Hij gaf de geest, vrienden. En dat we hier nog mogen zitten, smeekt om een wijs hart om de Here te zoeken. En ondertussen zit Safira te wachten. Uur na uur. Ja, dat staat er ook nog. Er zijn in die gemeente jongelingen, die staan op. Die schikken hem toe. Kanttekening zegt, ze hebben daar zijn kleren uitgetrokken, doodskleren aangedaan. En ze hebben hem gedragen naar zijn graf. Ik ga nu niet op cremeren in, want dat is ongeoorloofd heidens. En dan ligt hij in zijn graf. En Safira maar wachten. 1 uur, 2 uur, 3 uur. Ananias komt niet terug. Dan gaat ze zelf maar kijken. Het was omtrent die 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam. Niet wetende wat er geschied was. En denkt erom, gemeente, de Heere verandert niet hoor, die is dezelfde hoor. En Petrus, die doet bij Safira iets wat hij bij Ananias niet deed. Hij stelt Safira nog een vraag. Het is net Ananias als hoofd van het gezin meest verantwoordelijk. Die wordt in 1 keer afgesneden. Safira krijgt nog een uitgestoken hand van Petrus van de Heere om er nog op terug te komen. Zo goed is de Heere. Petrus antwoordde haar, zeg mij, heb gij lieden het land voor zoveel verkocht? Zie je die mogelijkheid, gemeente? En daar staat ze. Zou ze nou niets gevoeld hebben? Ze is tegen beter weten in, wat gevaarlijk ook voor ons. God ook aan het beproeven of die wel alles ziet en weet. Ze zegt ja. Voor zoveel. Ziet u, gemeente, hoe de zonde verblindt, verhardt, verwoest. Kun je het toch wel onthouden, jongens? 3 V's. Verblindt, verhard, verwoest. Zegt ja voor zoveel. En Peter zeide tot haar, wat is het? Waarom toch? Dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken, te beproeven, een steekproef te durven nemen, of de Heere wel alwetend en rechtvaardig is, of die alles ziet. Wat heeft je daartoe bewogen, Safira? Heb je het Oude Testament niet gelezen? Ze waren volhardend in de leer, die eerste gemeente. In Numeri 24. Bij Massa Meriba, waar ze mij 10 maal hebben verzocht, zegt de Heere, mij beproevende. En in Psalm 95, mij beproevende, mij verzoekende, mijn werken zagen, heb je dat niet gezien? Weet je dat niet, Safira? Heb je het niet gelezen? Toen voor het eerst de priesterdienst werd ingesteld, Nadab en Abihu, dood neervielen toen ze vreemd vuur brachten. Weet je dat dan niet? Weet je niet, Safira, dat toen Israël Kanaan binnenkwam, Achan loog, de Heere bedroog en als voorbeeld werd gezet. Nummer 24, Psalm 25. Heeft je dat dan niets gedaan, Safira? En gemeente van Barendrecht, doet het u niets? Wat er op de wereld gebeurt, wat er in ons landje gebeurt, wat er in kerkelijk Nederland gebeurt, wat er in je leven gebeurt. Doet het je dan niets? Wat is het dat je onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? U zegt, ja maar, dat doe ik niet. Dat zullen we dan hopen. En als je dat zegt, bedrieg je jezelf. Weet je wat we lezen, Jesaja 63? Maar ze zijn wederspannig geweest en ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan, vrienden. Misschien niet zo openlijk, huichelachtig als Ananias en Safira, maar wel in ons bestaan. Verharding, verblinding, preken verwerpen, kritiek en ondertussen geldgierig, ongelovig, leugenachtig, hoogmoedig, doorleven. De Heilige Geest smarten aangedaan. Wat? Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Pas toch op, gemeente. Bekeert u, want waarom zou je sterven? En wat daar onmiddellijk in direct gebeurde, de afsnijding van Ananias en Safira. Uitstel is geen afstel. En terwijl daar Safira dood op de grond zakt, kwam grote vrezen, eerst al over Ananias, nu over Safira, blinkend. Ja, dat is de naam Safir. Hoor je de voeten, weer voeten van de doodgravers, van de begrafenisondernemers, die komen voor de deur. Petrus zegt, de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur. Gemeente, de rechter staat voor de deur. En ze zullen u uitdragen. En ze viel terstond neder voor zijn voeten. En toen werd de ziel afgeëist. Vreselijk om te vallen in de handen van een levende God. Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Hoe moet dat nou, gemeente? Kindertjes, als je nou sterft onverwachts, onbekeerd, dan heb je misschien niet openlijk deze zonde gedaan, maar het is wel ons bestaan. En dan hoef ik nog geen amen te zeggen, dat niet, dat niet. Ze gaan wel Safira begraven. En ze begroeven haar bij de man. Samen zullen ze opstaan. Hun lichamen, vanmorgen heb u het gehoord van Lazarus, zalig. Wat zal dat een rampzalige opstanding zijn? Boston zegt, ze zullen liever in het graf blijven liggen, maar ze zullen eruit moeten. En die ziel zal met hun lichaam verenigd worden. en voor eeuwig weggewezen. En er kwam een grote vrees over de hele gemeente. En gelukkig, gemeente, gelukkig, mag ik nu ook het middel aanwijzen. U zegt, waar ligt dat in deze geschiedenis? Ja, daar heb ik natuurlijk ook naar gezocht. Want hoe droevig en waarschuwend en vermanend deze geschiedenis ook is, waar is Christus? Ach, gemeente, nu worden we gewezen op de voeten van de doodgravers. Maar we zijn ook gewezen op de voeten van de apostelen. En nu mag ik u ook wijzen op de voeten van de middelaar, die mens werd, uit wiens voeten bloed vloeide. Weet je voor wie? Voor goddeloze leugenaars en geveinsden. En voor mensen die blinken in de zonde en in de godsdienst en vervreemd zijn van God. Dat is de voeten van de middelaar die zijn geest verwierf, die de waarheid is. Maar gaan eerst zingen. Psalm 26, vers 9 en 10. Wanneer ge uw arm verheft en de snode zondaar treft, wees gij dan, Heere, mijn toeverlaat. Doe mij met hem niet sneven. O nee, behoed mijn leven. Als ge de man des bloeds verslaat. En de tiende, Psalm 26, vers 9 en vers 10. Van huichelarij Ik denk dat we allemaal onszelf moeten leren kennen, want we zijn de vader der leugenen toegevallen. Dan staan we niet boven Ananias en Safira, maar dan gaan we wel zuchten, Heer, bewaar me, bekeer me en maak me waar. De aard van deze zonde, de straf op deze zonde en gelukkig, gelukkig ook het geneesmiddel tegen de zonde. Waar is Christus in deze geschiedenis die zo zeer aangrijpend is? Er kwam grote vrezen. Lees me in vers 5. We lezen het nog een keertje in vers 11. Wat dat heeft uitgewerkt, weet de Heere ik niet. Wel is het zo, gemeente, dat we bepaald worden bij de voeten van de doodgravers. Er is een graf gedolven voor Ananias en in dat graf werd ook Safira gelegd. En die voeten van die grafdelvers, die wijzen ons naar onze diepe val in Adam. Want daar hebben wij God verlaten en zijn we met eerbied gesproken met onze voeten van God afgedwaald. En als we onbekeerd zijn, stappen we elke dag, draven we elke dag verder bij God vandaan naar de rampzaligheid. Onze voeten haasten zich om kwaad te doen. Vraag maar of je dat mag leren. Er is geloof ontzettend veel, maar dit te geloven. Dat mijn voeten zich haasten om kwaad te doen. Dat zijn onze voeten. Maar nu zijn er ook nog andere voeten. Daar heb ik u al op gewezen. Elke keer komen die voeten der apostelen terug in vers 34 en in vers 37 en in vers 2 van dit hoofdstuk. En ze viel neer voor de voeten van de apostelen. En die voeten van de apostelengemeente, dat zijn Gods knechten. En van die voeten lezen we in Jesaja 52, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten, degene die het goede boodschapt en die de vrede doet horen. Voeten, u ziet natuurlijk mijn gezicht en mijn handen. Mijn voeten ziet u niet. Natuurlijk zijn je voeten onmisbaar. Gelukkig dat we ze hebben. Maar voeten zijn bepaald niet de edelste delen van ons lichaam. Maar nu worden Gods knechten aangeduid als ze door de Heere worden geroepen en gezonden. Hoe lieflijk zijn de voeten op de bergen van degene die het goede boodschappen. Omdat het ten diepste niet gaat om die knechten, het gaat niet om de apostelen en om de ambtsdragers, maar waar de Heere hun voeten onaanzienlijk brengt om het goede te boodschappen. Zie je? Dan vallen Gods knechten weg. En welke boodschap hebben ze dan? Het goede. Wat is dat dan? Wat mag ik u nou vanavond? Nee, wat moet ik u voorhouden? Het goede. Zou u dat weten? Wat is dat? Nou, dan stel ik die vraag die Petrus stelde aan Safie, aan Ananias. Ananias, wat is het nu dat je deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Dat is een vraag van verwijt. Maar nu mag ik u meenemen naar een vraag van diepe stille verwondering. Wat is het toch, Heere, dat gij voorgenomen hebt in uw eeuwig welbehagen om goddelozen, om leugenaars, om huichelaars te zaligen? Wat is dat toch? Daar heb ik geen antwoord op. Dat is nou Gods eeuwige liefde. Dat is nu het goede. En weet u wat het goede ook is? Uit dat eeuwig welbehagen, lieve kindertjes, dit is moeilijk. Uit God heeft de Heer in de eeuwigheid als een zoon aan zijn kerk geschonken. Vindt u dat niet het goede? En u is Christus mens geworden. En u hebben Christus voeten op deze wereld 33 jaar gewandeld. Nooit geen misstap gezet. Altijd op de deugden van zijn vader gericht en op de zaligheid van zijn kerk. En weet je wat er met die voeten is gebeurd? Die voeten zijn aan het kruishout genageld. Uit die voeten van de goede middelaar, die uit het voornemen Gods als middelaar voorkwam, is bloed gestort, vrienden. En dat bloed, dat reinigt jou van alle zonde, van huichelarij, van hoogmoed, van geldgierigheid, van hoererij, van doodslag. Dat is toch een bloed, vrienden. En dat bloed van de middelaren, daar heb je teken van aan je voorhoofd. Dat is een voorrecht niet genoeg. Zou dan Gods geest niet weten staan en de Heere verwerpen? Anders word je door dat bloed verdoemd. En nu mag ik het u nog voorhouden, sterker aanbieden. Het goede, dat is het bloed van Christus. Dat op de achtste dag reeds vloeide. Bij zijn besnijdenis, dat bloed, vrienden, voor goddelozen. Ziet u dat? De Heere erbarmt zich. De Heere is genadig. Ananias, nee, deze Ananias heeft het nooit nodig gehad. U wel. En dat bloed, dat heeft hij gezweten, dat is uit zijn heilige hoofd gevloeid, uit zijn rug, zijn handen, zijn voeten, zijn zij, zijn hart. Hartebloed van de middelaar, het bloed. En als hij daar sterfde, o, zoek toch nu dat bloed, want dan moet je achter dat bloed zijn, dan moet je dat bloed toegepast hebben. U zegt dat beleeft niet, al Gods kinderen, praat zo niet, staat ernaar, zoekt het. Want als je de geest geeft, buiten Christus, buiten zijn bloed, is het voor eeuwig kwijt. En zie je wat toen gebeurd is in klein, op de oordeelsdag publiekelijk, alleen dan ben je er onderwerp van. Vraag dan of je de middelaar mag leren kennen en dat bloed wat niet alleen gestort is, maar wat ook binnengebracht is op de hemelvaartsdag. Dat is het bloed, vrienden, wat reinigt van alle zonden. Daar heb je het geneesmiddel. En hij heeft niet alleen zijn bloed gestort, dat ook, dat eerst. Maar hij heeft ook die geest der waarheid verworven voor de zijnen. Want wij zijn leugenaars. Maar hij heeft zijn bloed gestort tot verzoening en zijn geest verworven tot heiligmaking. En weet je wat die geest doet? Die leidt in alle waarheid. Smeek daar dan alsjeblieft om. Daar word je zalig in en buiten dat bloed en zonder die geest ben je vervuld. Ondanks alle vroomheid en schijnheiligheid en kerkelijkheid en rechtzinnigheid met de Satan. Dit is de geest der waarheid die in de waarheid leidt. Weet je welke waarheid dat is, vrienden? Dan word ik een leugenaar, een goddeloze en dan kan ik nooit meer zalig worden. Iedereen wel, ik niet meer. Verstaat u dat? En dat is recht. Daar komt het nabijkomende niet. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, heren. Uw oordeel, al zou ik me voor eeuwig wegstoten, net als Ananias en Safira, rust op de allerbeste wetten. Maar als nou die geest der waarheid doet bukken onder dat recht en openbaart die dierbare Christus en iets van zijn bloed doet zien en dat gaat toepassen, dan word je waar voor God mens. En weet je wat dan de dichter zegt, kinderen? Och, mocht ik in die reine plassen van Christus bloed mijn zielen wassen, dat kunnen ze niet, daar komen ze nooit. Maar dat is nou het werk van die geest der waarheid die in Christus de waarheid leidt. Ach, vindt u dat nou geen gezegend middel? Voeten van de doodgravers, onze schuld. Voeten van Gods knechten, Gods genade. Doorboorde voeten van de middelaar. Hebben ze wel eens waarde voor je gekregen? Zeg eens eerlijk. Weet je voor wie ze waarde kregen? Voor die vrouw die die voeten van de middelaar nat maakte met de tranen en zalfde en droogde met haar haren. Dat is toch zo'n zoete plaat. Al ben je nog 100 keer huichelachtiger als Ananias en Safira. En een zekere dichter zegt, onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergunt, waar ik mag wenen om mijn zonde. Nou gemeente, die tranen worden gedroogd hoor, en die schuld die wordt verzoend. En als dan die Heilige Geest gaat toepassen, dan word je met recht Ananias. De Heere ontfermt. Dan word je met recht Safira. In dat bloed van Christus gereinigd. En gelijk een duif. Door het zilveren wit. En het goud dat op de vederen zit bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt, zult gij, goddeloze huichelaar, levend gemaakt, ontdekt, gevlucht tot het bloed, getrokken door die geest, gereinigd in dat bloed, zult gij, dat is toch een wonder, door het goddelijke oog beloond, weer met uw schoonheid pralen, Ananias. Safira, wanneer zijn onweerstaanbare hand de vorsten uit het ganse land hier van binnen verstrooid heeft en verdreven, ontving ze erfdeel. Ja, wij hebben onze erfdeel verkwanseld. Maar dan krijgt die kerk een erfdeel, edeler schoon dan sneeuw. Hoe wit ze zich betoon aan Salmon ooit kon geven. Wat zegt u van zo'n middelaar? Ananias ontrok hè, van de prijs van het land. Maar die middelaar heeft niets ontrokken. De volle losprijs, bloedprijs betaald. Mag ik het zeggen? En gelegd aan de voeten van zijn vader. Het is volbracht. En kan ik nou nog bekeerd worden? Ik heb ook zo tegen beter weten ingezondigd. En ik zit nog in slavernij en in ketenen. Ik ben ook een synagoge van de Satan. Dan kan het niet meer. Dan heb je te zwaar gezondigd. Dat zegt de duivel. Dat zegt de Heere niet. Niet? Nee. Dan zal ik u een tekst oplezen, vrienden. Uit Openbaring 3, vers 9. Kun je dat onthouden voor vanavond? Dan moet Johannes aan de engel der gemeente van Philadelphia, onder andere dit schrijven. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar dat is nu het wonder van de genade. Dat weerspreekt. Dat iemand te zwaar gezondigd heeft, of hoe dan ook, hoor. Zie, ik geef, dat zegt de Heer, u, ambtsdrager in Philadelphia, maar nog, enigen uit de synagoge des Satans. Degene die zeggen dat ze Joden zijn, daar heb je de huichelarij en de leugen. En ze zijn het niet, maar liegen. Letterlijk. Ik geef ze. Enigen, zou je kunnen zijn. Uit de synagoge van de Satan, hier. Die zich moe, huichelachtig, schijnheilig. Zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Zie. Ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten. Dan komen weer die voeten terug van de ambtsdragers als de Heer hun bediening gebruikt. En bekennen dat ik u lief heb. Weet je wat de kanttekening zegt? Er kan dadelijk niemand naar huis om te zeggen het was niet voor mij. Die nu gezworen vijanden van mijn gemeente zijn. Enige tot mij bekeren. Zich u en mijn gemeente onderwerpen. En zich van hun vorige wederstand bekeren. Zit je hier nu nog als een Ananias? Als een Safira? De Heere ontfermt zich. In het bloed van Christus, blinkend als een saffier, geheel zijt geschoon, mijn vriendinnen, mijn schone, mijn duiven. En onbekeerd, daar staat ook een tekst voor, als je zo sterft. 1 Korinthe 15, vers 25. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Vreselijk, als dat uw deel is op de oordeelsdag, als een vijand onder zijn voeten, zalig, zalig. Heer getrokken, geleid, gebracht aan die doorboorde voeten van de middelaar. Zalig, niets te wezen in het eigen oog voor God. En als ze gaan sterven, zullen ze door de poorten ingaan in de stad. Amen. Ach, Heere, we konden er maar van stamelen. Zowel van de ene zijde onze diepe val en grenzeloze huichelarij en onoprechtheid. En anderzijds die grondeloze barmhartigheid in Christus. Dat u nu zelf voor de waarheid wilde zorgen in uw Zoon, maar ook door de geest der waarheid om toe te passen en uit te werken. Dan kunnen we dat wel weten met ons verstand. Maar nu de praktijk, nu de beoefening, nu de doorleving wil u ons dat allemaal geven, Heere. Ook de kinderen en de jongeren. U weet waar ze vol van zijn, vervuld. En waarom toch? En dan met een gedoopt voorhoofd. Maar grijp u nog in het hart. Uit het welbare. Wat is het toch wat u hebt voorgenomen? En dat ge uw Zoon schonk. Maar nu de persoonlijke bekering. Gedenkt ons als we deze plaats verlaten. Sterkt ook onze oude emeritus predikant hier. Onze geliefde broeder. Verschillende anderen zijn hem voorgegaan. Hij wacht op u. En hij zal ook niet sterven. voordat hij de raad heeft uitgediend van u die hem lief heeft en eeuwig thuis zal brengen. En geldt uw knecht, maar dat hebben we allemaal nodig, ook de kleine kinderen. Gedenkt ons om Christus wil. Amen. Psalm 139, het 14e. Onze slotzang. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. 139, het 14e vers. Vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.